Goedemorgen luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. U bent verbonden met de Zuidoverkerk te Dordrecht en mijn naam is Aad Kraan. Dan zal ik nu de orde van dienst voorlezen. Vanmorgen is de voorganger dominee K. Groeneveld. Het orgel wordt bespeeld door Marina Jonker en de piano door Peter Dubbelt. Eerst welkom en mededelingen. Nazingen we opwekking 715. Opwekking 715. Dan is tijd om stil te worden voor God. De dominee spreekt de votum en groet uit. Vervolgens zingen we Psalm 122, vers 1, 2 en 3. Psalm 122, vers 1, 2 en 3. Dan worden de 10 geboden voorgelezen. Na dit gelezen te hebben, zingen we uit Weerklank 281. Vers 2 en 4, weerklank 281 vers 2 en 4. Dan gebed om opening van het woord en de schriftlezing is vandaag uit Lucas 24 vers 13 tot 35. Schriftlezing is Lucas 24 vers 13 tot 35. Dan zingen we het lied met de kinderen, dat is op toonhoogte 534. Op toonhoogte 534. Dan gaan de kinderen naar de zondagsschool en er wordt ook gecollecteerd voor de kerk en het kerkverband. Dan vindt de verkondiging plaats en na de verkondiging zingen we gezang 73, het eerste, tweede, derde en vierde vers. Gezang 73, vers 1, 2, 3 en 4. Na dit gezang vindt de dankzegging en de voorbeden plaats. Daarna zingen we Psalm 146, het eerste en derde vers. Psalm 146, het eerste en derde vers. En aan het eind spreekt de dominee de zegen uit. En we wensen u een gezegende dienst.
Zo, allemaal hartelijk welkom. Fijn dat u er allemaal bent. En welkom geldt dan aan ieder van u, broeders en zusters, jongeren, kinderen, gasten in ons midden. Ook broeders en zusters thuis die meeluisteren met de kerktelefoon of internet. Vandaag is in beide diensten dominee Kommen Groeneveld, onze voorganger. Dominee, ook hartelijk welkom. DV, volgende week zondag gaat dominee Vogel ons weer voor. In de morgendienst een speciale dienst met onze vrienden van de IKA in ons midden. Na de morgendienst van vanochtend is er weer koffie met voor Marije. Ter ondersteuning van haar werk bij jeugd met een opdracht. Van harte uitgenodigd voor koffie, thee met gebak. We zingen opwekking 715 en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Laten wij stil worden voor God en bidden om zijn zegen voor onszelf en voor wie ons ter harte gaan. Aan het begin van deze dienst belijden wij dat onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die eeuwig trouw blijft en die niet loslaat wat zijn hand begon. Het is genade voor u en vrede van God de Vader en van Jezus zijn Zoon door de Heilige Geest. Amen. Psalm 122 willen we samen zingen. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij toen men mij zeide, God u aan, om naar des Heeren huis te gaan. Psalm 122.
Gemeente, laat ons voor God verootmoedigen en kijk in de spiegel die Hij ons voorhoudt, in de geboden die God ons heeft toevertrouwd. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft deze 10 geboden samengevat toen hij zei: U zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. En we bidden u een gebed van verootmoediging met de Vlaamse priester-dichter Guido Gezelle. Heer, mijn hart is boos en schuldig. Maar gij zijt barmhartig en duizendmalen meer geduldig als dat ik boosaardig ben. Geef mij dan, o Heer, ik vraag het, geef mij hulp en sta mij bij. Ik heb gezondigd, ik beklaag het. Help mij, God, vergeef het mij. We zingen nu: Komend uit de nacht van zonden staan wij voor u, groot en klein, en belijden onomwonden, schuldig zijn we en onrein. Voordat we nu de Bijbel openen om het woord van God te lezen en te verkondigen, bidden we eerst om Gods zegen. Laten wij vragen dat de Heer ons zegent met zijn Heilige Geest. Laten wij samen bidden. Heer in de hemel, grote en machtige God, in de naam van de Heer Jezus komen we samen tot u. We zijn op deze zondagmorgen van huis gegaan, op weg naar de kerk, en wij danken u dat we hier samen mogen zijn in uw huis. Heer, we hebben aan het begin van deze dienst het samen gezongen. Wat hou ik van uw huis? Geef dat we dat zo ook beleven. Dat het samenkomen in de kerk, het beleven als het samen zijn in uw huis, in uw nabijheid. En dat we mogen weten door het geloof dat wij deel uitmaken van uw huisgezin. Waar u, Heere, het hoofd bent, waar u als onze hemelse Vader ons ontmoeten wil. Heere, dank u voor dat geweldige voorrecht, dat wij zo de nieuwe week mogen beginnen, in de kerk, in uw huis, bij uw woord. Dat is niet vanzelfsprekend, er zijn gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen, die door ziekte of ouderdom of om andere oorzaken er niet bij kunnen zijn. Maar ons geeft u die gelegenheid. Heren, dank u wel daarvoor. Wij danken u voor dat goede, dat geweldige dat u ons elke keer weer geeft. Dat we in de kerk mogen komen en dat we de nieuwe week mogen beginnen met een ontmoeting met u. Heren, dank u daarvoor en wij bidden om uw zegen over deze dienst. Heren, geef dat we door uw woord worden aangeraakt. Dat uw boodschap onze harten treft. Dat kunnen wij niet maken. Daar kunnen we onszelf niet toe opwerken. Maar dat kunt u ons geven. En dat wilt u toch ook. En daarom vragen we het u. Heren, u bent bereidwillig om ons te zegenen. Wilt u dan onze harten ervoor openen? Wilt u het zo maken dat de woorden van genade en vrede, de boodschap van uw liefde, dat die landt in ons hart? Dat uw woorden effect hebben in ons leven? Dat we door gebouwd worden? Dat ons geloof door versterkt wordt? Dat het ons onderwijst? Heren, we bidden u, wilt u ons aan allen nabij zijn? U weet wie we zijn, u weet waar we vandaan komen, u kent onze omstandigheden. Heere God, denk dan aan ons allen, aan de kinderen, jongeren, ouderen. Wees met hen die via internet met ons zijn verbonden, die thuis deze dienst volgen of waar ze ook zijn. Heere, we vertrouwen elkaar aan u toe. Denk dan aan ons allen en we mogen toch weten dat uw gedachten van vrede en van liefde zijn. Zegen ons als we samen zingen. Laat het ons een vreugde zijn om onze stem te gebruiken om u te eren en te prijzen in het lied. Heere, zegen alles wat in deze dienst gedaan wordt. We bidden tegelijk, Heere, ook voor al die plaatsen waar op dit moment de gemeente samenkomt. Hier in Dordt, maar overal ter wereld. We bidden u, laat uw koninkrijk komen. Laat het rijk van de boze worden afgebroken. En geef dat uw naam wordt groot gemaakt. Geprezen. Doe het, Heere, uit genade. En om Jezus wil. Amen. Gemeente, we lezen vanmorgen uit het Lucas-evangelie, uit Lucas 24, vers 13 tot en met 35. Lucas 24, vanaf vers 13, bekende gedeelte over de Emmausgangers. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was, waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep.
maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen: wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zeide tegen hem: bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar dan deze dagen zijn gebeurd? En hij zei tegen hen: welke dan? En zij zeiden tegen hem: de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem te gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hebben, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de engelen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zei tegen hen: o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben, moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend. En ze herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar: was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. En die zeiden: de Heere is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelde wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover de lezing van het evangelie. Zalig is wie het woord van God hoort en gelooft en daaruit leeft. Amen. De kinderen. We gaan het kinderlied zingen, het kinderlied. Jezus, open mijn oren. Leer mij uw stem te verstaan, leer mij uw woorden te horen, te weten waar ik moet gaan. Dit prachtige lied gaan we met de kinderen zingen.
Gemeente, het is vandaag de vijfde paaszondag. We hebben het feest van Christus' opstanding gevierd. We hebben het geweldige feit van de verrijzenis van de heiland herdacht. En ik moet u eerlijk zeggen, soms denk ik dat het allemaal wat opgeblazen is. Of wij er niet meer van maken dan het werkelijk is. En ja, de commercie doet er ook een schepje bovenop. En natuurlijk het feit van Christus' opstanding, daarvan kun je nooit te groot spreken, dat weet ik wel. Het is een wonder waar je alleen maar met eerbied over kunt denken en spreken, dat is waar. Maar het is toch ook zo dat het lijkt alsof alles na Pasen hetzelfde is gebleven. De vragen van voor Pasen zijn na het Paasweekend nog even groot en ze komen even indringend op ons af, dacht ik zo. Ziekteprocessen gaan door, ongevallen gebeuren, natuurrampen zijn er niet minder om, niet minder door, oorlogssituaties blijven bestaan, alle narigheid en ellende gaan door alsof het nooit Pasen is geweest. Ook de onverschilligheid van mensen. De secularisatie gaat door. Het ongeloof neemt toe. De vijandschap tegen God en tegen de kerk en tegen de Bijbel. Het tij lijkt niet meer te keren of er nu Pasen is geweest of niet. En dan ook die heel persoonlijke dingen. Die vragen die er leven in je hart. Je voelt je geestelijk soms in een dieptepunt. Het geloof mist zo vaak zijn kracht. Je bidden stelt dikwijls helemaal niks voor. Je Bijbel lezen is eerder een sleur dan een behoefte. Je hele godsdienst is meer gewoonte dan wat anders. En de kracht van de zonde in je hart, de inwonende zonde, om zo te noemen, je kunt er zo'n last van hebben. Of misschien heb je er helemaal geen last van. En dat is, gemeente, door het paasfeest allemaal niet veranderd. Hoe zit dat dan toch? Wat is daar de oorzaak van? En dan ook nog die zorgen in je gezin. Die jongen die niet meer naar de kerk wil. Dat meisje dat nog wel meegaat, maar ze is zo onbereikbaar. Ze is zo gesloten. En voor de vorm doet ze nog wel mee, maar of het haar wat doet. En er zijn ondertussen zoveel jongeren die de kerk verlaten. Straks valt een hele generatie weg. En zo stapelen ook na Pasen de vragen zich op en is de verwarring niet minder. Integendeel. Kijk, de opstanding van Christus, gemeente, kunnen we verstandelijk niet verklaren. Met het verstand kun je het niet begrijpen. Iemand is dood en begraven en drie dagen later leeft hij weer. En verschijnt hij aan zijn volgelingen. Daar zijn geen redelijke argumenten voor. Wij nemen dat aan omdat de Bijbel het ons zegt. Wij geloven het omdat het in de Bijbel staat. En de Bijbel is het woord van God. De Bijbel heeft goddelijk gezag. De Bijbel is door de Heilige Geest geïnspireerd. Dus wat de Bijbel zegt over de verrijzenis van Christus, nemen we graag voor waar aan. Wij hebben niet de minste reden om te twijfelen aan de waarheid van Gods woord. Ook al begrijpen we het niet. En al kunnen we het feit niet verklaren, we nemen het graag gelovig aan. Maar, dat is een aannemen met het verstand. Dus we zeggen, ik begrijp het niet, maar ik aanvaard het wel. Dat doe ik uit gehoorzaamheid aan het woord van God. Dat wil zeggen dat je hart er volledig buiten gaat staan. En dat is de bottleneck. Dat is het probleem. Ik neem iets aan met mijn verstand wat ik niet begrijp. Nou, dat zei dan zo, maar de zaak
waarom het gaat, is niet op mijn hart doorgedrongen. En dat moet veranderen. Ik zou het zo willen zeggen. Pasen, gemeente, moet een zaak van het hart worden. De verstandelijke aanvaarding van wat de Bijbel zegt over de opstanding van Christus is goed, maar niet genoeg. Ik denk aan het woord van Paulus, dat hij schrijft aan de gemeente in Rome, Romeinen 10. Hij zegt, als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Paulus zegt dus dat het over twee zaken gaat. Over verstandelijk belijden en gelovig beleven. Er komt iets van tot uiting in de geschiedenis die ik heb voorgelezen. De geschiedenis uit Lucas 24. Over die twee volgelingen van de Heer Jezus. Het zijn twee mannen uit de wijdere kring van discipelen. Ze zijn eigenlijk onbekend. Ja, de een heet Cleopas en de andere, zijn naam wordt niet genoemd. Nu zijn er uitleggers die menen dat Cleopas dezelfde persoon is als Clopas. En Clopas is een andere naam voor Alfeus, de vader van discipel Jacobus de Kleine. En deze Clopas zou de echtgenoot zijn van een zekere Maria, een zuster van Jezus' moeder. In dat geval zou hij dus een aangetrouwde zwager zijn van Maria en een oom van Jezus. Er bestaat ook een andere traditie die zegt dat Clopas Maria's tweede man was, met wie zij hertrouwd is na het overlijden van Jozef. En die discipel Jacobus de Kleine zou een zoon zijn van uit het tweede huwelijk van Maria. Uit haar huwelijk met die Clopas. Maar er zijn anderen die zien helemaal geen aanleiding om van Cleopas Clopas te maken. Maar wel is interessant om te weten dat de Griekse geschiedschrijver Eusebius vertelt dat er een oude traditie bestaat waarin Cleopas een broer van Jozef zou zijn geweest en de vader van ene Simeon. En die Simeon volgde Jacobus op als leider van de kerk van Jeruzalem. En die Simeon zou de andere persoon zijn geweest die samen met zijn vader Cleopas op weg is naar Emmaus. Dus we hebben het dan over een oom en een neef van Jezus. Maar zeker is dat allemaal niet. Je zou hem wat mij betreft allebei Thomas mogen noemen. Omdat ze de Pascha-viering in Jeruzalem verlaten en op weg zijn naar hun woonplaats Emmaus. Zij trekken, gemeente, de consequentie uit het ongeloof van de apostelen. En dat is veel belangrijker dan te weten hoe ze heten. Ze trekken de consequentie uit het geloof van mensen die een voorbeeld hadden moeten zijn. Want het geloof van de een kan een stimulans zijn voor het geloof van de ander. Maar dat werkt in omgekeerde richting net zo. En daar moet je goed voor oppassen. Het ongeloof en de belijdenis van het ongeloof van jouw vrienden en kennissen en collega's kan een heel negatieve invloed hebben op jouw geloof. Je moet daarom goed weten met wie je omgaat. Het ongeloof van de discipelen op de paasdag in Jeruzalem heeft bepaald geen positief effect op deze twee mannenbroeders. En zo gezien moet je zelfs in de kerk ervoor oppassen dat je niet negatief beïnvloed wordt. Dat je zelf ook geen negatieve invloed hebt waardoor anderen geestelijke schade lijden. En dat kan zomaar gebeuren. Door kritiek op dit en kritiek op dat en een negatieve benadering op de hele gang van zaken. Komend uit Jeruzalem zijn ze onderweg naar Emmaus. Ze hebben een wandeling van zo'n 11 kilometer voor de boeg. En onderweg praten ze over de gebeurtenissen van de voorbije dagen. Wat hebben ze al niet beleefd? Emotioneel moet hen dat enorm hebben aangegrepen. Want het is toch niet niks wat er heeft plaatsgevonden met Jezus. Met deze gebeurtenis is het hele huis van hun verwachting ingestort. Hun idealen, hun verwachtingen, hun toekomst, alles ligt aan diggelen. En ze praten er met elkaar over op een verwijtende toon. Alsof ze elkaar verwijten maken en elkaar beschuldigen. Heeft de een de ander misschien overgehaald om volgeling van Jezus te worden? Hebben ze elkaar verwachtingen aangepraat die ongegrond waren en die uit hun fantasie voortkwamen? Ja, dat kan toch zomaar gebeuren? Ze gooien elkaar de verwijten voor de voeten. En zonder dat ze het merken, is er iemand bij hen komen lopen. Ja, over wie dat is, bestaat voor ons geen onduidelijkheid. Want Lucas zegt direct dat het de Heer Jezus is die bij hen wandelt. Maar de twee Emmausgangers herkennen hem niet. Hun ogen waren bevangen, zegt de NBG-vertaling. Hun ogen werden gesloten gehouden, zegt de HSV. En letterlijk staat er zoiets als hun ogen werden vastgehouden. In elk geval was het de bedoeling dat zij hem niet herkenden. En waarom niet? Waarom moesten zij de Heere niet onmiddellijk herkennen? Wel, als zij hem direct hadden herkend, zou het onderwijs uit de schriften geen enkel effect hebben gehad. Terwijl het juist daarom gaat, ook op Pasen en elke zondag opnieuw, gaat het om het onderwijs uit de schriften, opdat we Christus beter zouden leren kennen. Want hij komt in de schriften naar ons toe. Hij geeft uitleg over de dingen die op hem betrekking hebben. De heiland spreekt dus zeg maar over zichzelf. Hij mengt zich in het gesprek. Hij vraagt waar zij zo druk over praten. Wat is er aan de hand? Jullie zien er zo bedroefd uit. En met een sombere blik kijken ze de vreemdeling aan. En Kleopas vraagt of hij de enige is in Jeruzalem die niet op de hoogte is van wat zich daar de laatste dagen heeft afgespeeld. En in enkele woorden vertelt hij wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth. Wat een grote betekenis die in zijn leven heeft gekregen. Maar hoe de geestelijke leiders van het volk Jezus hebben overgeleverd aan het Romeinse gezag. En hem hebben laten ter dood veroordelen. Hij is als een misdadiger gekruisigd. En wij hoopten dat hij Israël zou verlossen. En in die laatste woorden, gemeente, braakt hij al zijn frustratie uit. Zij hadden gehoopt op een redder des vaderlands. Een vrijheidsstrijder die het volk zou bevrijden van de Romeinse bezetter. Maar het is allemaal op niks uitgelopen. Als klap op de vuurpijl zijn ze helemaal uit het veld geslagen door de informatie die ze vanochtend hebben gekregen. Vrouwen die voor de lijkbezorging naar het verzegelde graf zijn gegaan, vonden het graf geopend en het lichaam van de meester was er niet meer. Ja, ze zeiden wel iets over een engelenverschijning. Die had gezegd dat hij leeft, dat hij is opgestaan, maar wie gelooft zoiets? Toen een paar discipelen naar het graf gingen, deden ze dezelfde ontdekking. Een geopend graf, maar hem zagen ze niet. In geen velden of wegen te bekennen. Gemeente, jongelui, heb jij soms ook niet dat gevoel dat je er ook bij loopt op die weg naar Emmaus? Dat je erbij loopt met dezelfde vragen als die twee. dat jij de vragen en de frustraties van die twee nog wel zou willen aanvullen met nog 100 vragen. En dat je ze willen uitroepen. Wat zie ik nou van die opstandingskracht van de Heere Jezus in mijn leven? Als ik elke keer opnieuw het onderspit delf met die verleiding tot zonde in mijn leven. Waar zie ik in mijn strijd tegen de zonde die kracht, die opstandingskracht van de Heiland? En waar zie ik die kracht als mijn ongeloof weer zo sterk blijkt te zijn? En waar zie ik die kracht als ik mijzelf vaak zo belangrijk vind? Ik lees in het evangelie. En toen ging die vreemdeling spreken. En hij zei tegen hen: o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven is. Hij spreekt, gemeente, van een goddelijk moeten. Het is opvallend dat dit argument in Lucas 24 drie keer genoemd wordt. Eerst in vers 6 en 7. Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgewekt, dat is wat de engel zegt. Herinner u wat hij gezegd heeft toen hij nog in Galilea was? De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En in vers 44, en hij zei tegen hen: toen ik nog bij jullie was, wat heb ik tegen jullie gezegd? Dat het alles wat in de wet van Mozes en bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. En hier in vers 25, hij zei tegen hen: hebben jullie dan zo weinig verstand? En ben je zo traag van begrip dat je niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias, de Christus, al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna verklaarde hij hun wat in al de schriften over hem geschreven stond. Hij begon met Mozes en de profeten. Hij moest de weg gaan die zijn vader heeft bepaald. Hij moest de weg van lijden en dood gaan om langs die weg de heerlijkheid van God binnen te gaan. Het was de weg waarop hij met het offer van zijn eigen leven God en mensen met elkaar zou verzoenen. De weg waarop hij de schuld van zijn volk zou vereffenen en de zonde zou overwinnen. Hij moest die weg gaan. En dat was niet iets nieuws. Ook niet iets wat onverwachts is opgekomen. Ook niet iets wat Jezus ineens bedacht heeft. Ook niet wat als een noodlot hem overkomen is. Mozes en de profeten hebben daarvan gesproken. Die uitdrukking Mozes en de profeten wil zeggen: de boeken van het Oude Testament, daar vind je het. Daar staat het. Het is allemaal voorzegd. Gods plan is in de schriften vastgelegd en geopenbaard. En de Heere Jezus gaat het hen uitleggen hoe al die boeken van het Oude Testament van hem getuigen. En hij legt hen uit wat in al de schriften op hem betrekking had. Nee, hij laat het zien hoe heel het Oude Testament als boek van Gods belofte spreekt over de komst en het werk van de beloofde Messias. Elke bladzijde van de geschiedenis van Israël en elke regel van de wetgeving en elke uitspraak van de profeten hebben als diepste grond de aankondiging van de komst van Gods Zoon, de Messias van Israël, de Heiland der wereld. Hij begon bij Mozes en bij al de profeten. Je moet daarom nooit meer zeggen dat het Oude Testament niet over Christus spreekt en daarom minder christelijk is dan het Nieuwe Testament. Ik denk even aan de dag waarop Mozes en Elia aan Jezus verschenen op de berg der verheerlijking. Zij kwamen om met hem te spreken, ja waarover? Over zijn uitgang in Jeruzalem, dat wil zeggen over de uitvoering van zijn verlossingswerk. Zij spraken met hem over de finale van zijn lijdensweg. En hij, Jezus, legde hen uit wat in al de schriften, ook in de woorden van Mozes en van Elia, Mozes en de profeten, op hem betrekking had. En hij opende de schriften. Hij leerde hen de schrift verstaan. Daarin laat hij zien dat hij de goede herder van zijn schapen is. En dat hij die twee dwalende volgelingen die op weg zijn naar Emmaus opzoekt. De goede herder die laat zien dat hij de allerhoogste profeet en leraar is. En als het gezelschap bij Emmaus aankomt, dan dringen die twee mannen erop aan dat de vreemdeling met hen meegaat naar hun huis. En daar gebeurt het. Ze gaan aan tafel. Ze moeten nog eten. En als Jezus het brood nam, het zegende en brak, vielen de schellen van hun ogen. Zij herkenden in de vreemdeling ineens de Heere Jezus Christus. In het woord is naar hen toegekomen om zich te openbaren als de opgestane Heer en Koning. Ze lagen aan tafel. Jezus nam een brood, hij zegende het, dat wil zeggen, hij sprak er een dankgebed over uit. Hij brak het, deelde het met hen en toen werd de blinddoek weggenomen. Hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Het is wel aardig om te weten dat met dat woord openen wordt, dat woord dat met openen wordt vertaald, in de eerste plaats daar staat ontvankelijk maken of toegankelijk maken. Door het openen van die ogen, waar die ogen is, toegankelijk voor de werkelijkheid van de dingen. Er kon iets door die ogen. Hun ogen. Door hun ogen ging er iets naar hun hart. Als hun ogen geopend worden, is het maar niet gewoon dat ze iets zien, iets herkennen, dat hen bekend voorkomt, maar dat ze Jezus zien. Dat zij dat aha-gevoel krijgen. Hij is het. Ze zien het ineens met hun eigen ogen, de opgestane Heere Jezus Christus. Hij is er dus toch. De puzzelstukjes vallen op hun plaats. De raadsels lossen zich op. De vragen worden beantwoord. De harten die zich stilaan begonnen te openen bij de woorden die hij sprak, worden nu helemaal ontsloten. De ogen die in het donker tuurden om iets te zien, zien nu het volle licht. Het licht der wereld. Ja, je zou zeggen, waaraan herkenden die mannen de Heere Jezus? Waaraan zagen ze nu ineens dat Hij het was? Iemand veronderstelde dat zij hem herkenden aan de wonden in zijn handen die ze zagen toen Hij het brood brak. Nou, dat zou natuurlijk kunnen. Maar die wonden waren er al die tijd toen ze onderweg waren. En gedachte aan het feit dat Joden, ja, nogal, spreken met hun handen, zouden ze het onderweg misschien ook al gezien kunnen hebben, die wonden. Maar goed, een ander dacht dat ze hem herkenden aan de manier waarop hij het brood brak. De manier waarop hij dat deed. Dat is ook niet onmogelijk, maar vooral moet in beeld houden dat de ogen die vastgehouden werden en de ogen die gesloten werden gehouden, zodat ze niet konden zien, nu geopend werden. Ik wil maar zeggen dat er bij dat gesloten houden en bij het geopend worden er een macht buiten hen is die er nu bij betrokken wordt. God is hier aan het werk door zijn Heilige Geest. Hij openbaart zijn zoon in het leven van mensen. Hij opent hun ogen, zodat ze hem zien en ontdekken wat een geweldige schat zij in hem ontvangen. Hij is de enige verlosser die zondaren redt. Hij opent de ogen van Cleopas en, ja, die ander, op weg naar Emmaus. Hij opent de ogen van Petrus en van de vrouwen en van Thomas en van Paulus op weg naar Damascus. Daarvan zegt de apostel in de Galatenbrief dat het God behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Zoals bij al de verschijningen na zijn opstanding verdween hij even mysterieus als hij was gekomen. Zomaar ineens was hij weg. Wat is het heerlijk, gemeente, om te weten, om te ervaren dat de opgestane Heer Jezus midden in je verdriet, je pijn, je vragen en twijfels er ineens zomaar wil zijn. Dat hij je donker ineens doet opklaren. Dat hij ineens uitzicht geeft. Dat hij je bij de hand neemt en je aanspreekt. De twee kunnen niet anders dan onmiddellijk teruggaan naar Jeruzalem. Om dit grote nieuws aan de discipelen te vertellen. De anderen moeten direct weten wat hen is overkomen. Ja, toen ze Emmaus binnenkwamen, was het al bijna avond en de dag was gedaald. Maar nu is het blijkbaar niet te laat om opnieuw de afstand van 11 kilometer te lopen. Om bij de broeders te zijn. Om hen te laten delen in de vreugde om wat ze hebben ontdekt. Jezus leeft. De meester is aan hen verschenen. Hij is niet dood. De vrouwen hebben gelijk. Hij leeft. Wat een geweldige ontdekking is dat, nietwaar? Wat geweldig als je ogen voor de heiland opengaan. Als je hart geopend wordt voor hem. Heb je dat wel eens? Dat je hart sneller gaat kloppen als je over hem hoort of leest. Dat je tegen elkaar zegt van, oh, nu las ik vanochtend in de Bijbel. Ik las in de Bijbel over de Heere Jezus. En dat moet ik even tegen je vertellen. Wat ik vanochtend gelezen heb over hem. Ik heb het wel 100 keer gelezen, maar vanochtend zag ik het eigenlijk voor het eerst. Heb je het wel eens? Dat je een ander daarbij inschakelt om dat geweldige te delen. De blind geborene werd door de Heer Jezus genezen van zijn blindheid. En toen de fariseeën zeiden, hey, hoe komt dat? Geef eens een verklaring van die genezing. Toen zeiden, dat weet ik niet. Ik weet er niks van. Ik weet één ding. Ik was blind en nu kan ik zien. En daarmee wil ik maar zeggen, je hoeft geen grote verhalen kunnen vertellen. En geen spectaculaire ervaringen. Maar wel dat je hem lief hebt. Wel dat je hem hebt leren vertrouwen. Gemeente, nog één ding. Wij hebben meer communicatiemogelijkheden dan de mensen in de tijd waarin de Heere Jezus op aarde was. Wij zouden de telefoon kunnen pakken en even bellen, een mailtje sturen, twitteren, sms'en, een appje sturen of weet ik wat. En wij zouden dat zo doen, nietwaar? Ja, is dat zo? Maak je wel eens gebruik van de moderne communicatiemiddelen om iets goeds over de Heere aan anderen door te geven? Bel je wel eens iemand, zondagavond bijvoorbeeld, om te vertellen wat je die dag met God beleefd hebt in de kerk? Hoe goed hij voor je is? Ja, nee, het moet natuurlijk wel meer zijn dan interessante nieuwtjes uit de kerk. Van die had weer een nieuwe jas aan of een nieuwe hoed. Of weet ik wat. Nee, dan moet het wel echt gaan over wie de Heere Jezus voor je is. Niet alleen wat je daar verstandelijk over weet. Of wat je voor nieuwigheid hebt ontdekt in de preek, wat je nog niet wist. Maar hoe je hart voor hem is opengegaan. dat je hem door het geloof weer hebt gezien. Dat je met heel je hart weer weet dat ondanks alle verdriet en teleurstellingen en alle spanningen in de wereld en alle problemen die er zijn, je het weer ontdekt hebt dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat hij bij macht is om meer te doen dan wij bidden of beseffen kunnen. Dat je getuigt van hem en spreekt van zijn goedheid, van zijn liefde en genade, die hij overvloedig ook jou, u, aanbiedt. We zingen nu gezang 73. De Heer is onze reisgenoot die ons zijn gezelschap bood en sprekend over kruis en graf geduldig tekst en uitleg gaf. Laten wij nu samen danken en bidden. Heer, wij komen nu samen tot u om u te danken voor al uw goedheid en genade die u ons bewijst. We mochten vanochtend de Bijbel openen. We mochten uw woorden lezen. U gaf ons gelegenheid om samen te zingen. Heere, we prijzen u van uw goede gave, waarmee u ons steeds weer tegemoet komt. Met handen vol zegeningen komt u ons nader, steeds opnieuw, elke dag weer. En bijzonder op de eerste dag van de week. Heere, wij prijzen u erom, we aanbidden u, Vader, Zoon en Heilige Geest. U komt de lof en de dank en de eer toe. Heere, we mogen als gemeente ook samen danken en bidden voor zusters en broeders die bijzonder de dankzegging gevraagd hebben en ook de voorbeden. Heere, we denken als we samen bidden en danken aan broeder en zuster Wil en Piet Huigen. Allereerst willen we u danken, Heere, voor hen. Want ze getuigen ervan dat ze zich in alle moeite en zorg in uw hand geborgen weten. En dat ze weten dat ze een God hebben die trouw is en goed, ondanks wat er ook gebeurt. En wij bevelen ze hartelijk bij u aan en we bidden, wilt u ze gedenken. Ze hebben in de afgelopen week moeilijke berichten moeten incasseren. En we bidden u, geef hen wat ze nodig hebben, om op de juiste manier met die berichten om te gaan. Berichten die betrekking hebben op hun ziekte. En we bidden u, Heere, gedenk hen dan. En houd u hen vast en leid u hen voort. En wilt u hen vertroosten en bemoedigen. En laten merken dat ze er niet alleen voor staan. Ze laten merken, Heere, dat ze elke dag en nacht, ja ook in de nacht, bij u terecht kunnen. En dat ze nooit bij u tevergeefs aankloppen. Maar dat u er altijd bent. Als ze denken aan de woorden van de psalmdichter die zegt, neig uw oor, Heere. Laat ze maar ervaren dat u dan steeds hen voor bent en naar hen luistert. Ook als hun verdriet en pijn en ziekte voor u neerleggen. Heren, we danken ook dat zuster Beb de Vries die gevallen is en een arm gebroken heeft, toch ook dankbaar is dat het niet allemaal erger is afgelopen. Heren, we danken u voor die houding. Want wij zijn vaak van die klagende mensen die het vaak zo moeilijk hebben met van alles en nog wat. Maar dat onze zuster zegt, maar dat erger kunnen zijn. Dat ze dan dankbaar is voor uw bewarende hand over haar leven. Heren, wilt u volledig herstel geven. We danken ook met broeder De Geus. De operatie is geslaagd. We danken u daarvoor. Er is voor gebeden. En nu mogen we onze dank voor u neerleggen. Heren, we bidden en danken met zuster Wil Ouwehand. Haar broer is overleden. Over het lijden heen getild in uw eeuwige heerlijkheid. En ook dat is een reden om dankbaar te zijn. Hij heeft een getuigend leven op aarde achter de rug. En nu mag hij een lofprijzend nieuw bestaan hebben in uw heerlijkheid. Heren, geef dat ook in deze tijd van rouw en droefheid toch de blijdschap mag en de dankbaarheid mag overheersen om wie u in het leven van haar broer is geweest. Heren, gedenk onze zuster. Wilt u ons allen nabij zijn? Breng ons, Heren, ook vanmiddag weer samen. Als we ook dan de gelegenheid krijgen om de Bijbel te openen en uw woorden te horen. Zegen ons ook tussen de diensten en wees ons nabij. Om Jezus wil. Amen. Psalm 146, vers 1 en 3 is de slotzang in deze morgendienst.
Gemeente, richt uw hart op God. Ontvang zijn zegen. Draag die met u mee. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God in de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.
Thank you. Kijken of de dame het echt goed kunnen doen. Nee.